Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 90, daarvan het vierde vers. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Vers 4 van Psalm 90. Wij doen nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 90 het achtste vers. Psalm 90 vers 8. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Dus na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Wij lezen, gemeente, vanmiddag Gods woord opnieuw in het heilige evangelie naar Matteüs. En opnieuw een gedeelte uit het 11e hoofdstuk, nu het 2e gedeelte van dat hoofdstuk, de versen 16 tot en met 30. Matteüs 11, vanaf vers 13 tot het einde vers 30.
Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kindekens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen: ziedaar een mens die een verraad en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden, die in de welke zijn krachten het meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen heb, en heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Kom herwaarts tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing.
We zoeken gemeente nu samen Gods heilig aangezicht en we bidden om zijn zegen in deze dienst van het woord. Laat ons samen bidden. Heere, mag het ons een wonder zijn dat u ons vanmiddag opnieuw ontmoeten wilt. Dat u op deze dag voortgaat met uw woord te laten prediken. En dat wij er weer mogen zijn, Heere. Of dat we mogen meeluisteren. Maar in ieder geval dat ook vanmiddag, als u het ons geeft, de klanken van het evangelie onze oren, en mogen het zijn onze harten bereiken zullen. Laat het, Heere, ons een wonder zijn. Zoals het een wonder was dat u het gebied van Galilea met de steden van Chorazin en Bethsaida en Capernaum en Nazareth en al die andere plaatsen, Heere, niet achter u gelaten hebt en daar geen voetstap meer geplaatst hebt. Wanneer u uw woord verkondigt, dan is het niet om ons. Laat ons dat maar duidelijk zijn. Dan is het niet omdat wij naar u vragen, ook al zouden we naar u vragen. Maar Heere, wat een wonder, u vraagt naar ons. U vraagt naar zondaren. U zoekt ze op. En we mogen het uit het feit, Heere, dat deze dienst begonnen mocht. En dat we gezongen hebben uit de oude liederen, uit het psalmboek. En dat we nu uw woord gelezen hebben. En dat we op dit ogenblik ons tot u mogen wenden in het gebed en straks uw woord mogen vernemen. Laat ons uit dit alles nou maar mogen besluiten dat u ons zoekt. Dat u ons hart zoekt. Dat u op ons leven klopt. En dat u, Heere, de God van ons bestaan, van ons verloren en verzondigde bestaan wilt zijn. Dat mag toch duidelijk zijn. Geef dat we niet ondergaan in de sleur van de dingen, ook in de gewoonheid van alle zondagse dingen, van alle elementen die elke zondag weer terugkomen. Maar geef nou maar, Heere, en we bidden het u. Want vanuit onszelf zal het er niet zijn en daarom vragen we het maar aan u. Of u ons, Heere, dat tot een wonder wilt laten zijn. Dat we erbij stilstaan. Dat we zo'n ogenblik sprakeloos worden. En dat we erkennen, Heere, waar hebben we het aan verdiend en we hebben het niet verdiend. En dat het meer is dan een plichtpleging. En dat het meer wil zijn dan vormen, Heere, maar dat het iets in zich hebben mag wat ons tot zaligheid zal zijn. En de zaligheid begint met verwondering. Want dan wordt u groot. En dan zijn wij klein. Dan wordt u verheerlijkt. En dan mishagen we onszelf. Dan is ons hart vol van verootmoediging. En dan zien we op tot u. En dan bidden we. O God, schenk ons wat nodig is in ons leven. Dan moet u het doen, Heere. Laat dat de gezindheid van ons hart zijn vanmiddag, nu we op dit ogenblik staan of zitten en nu we uw woord opnieuw ontvangen. Want we hebben het vanmorgen vernomen, Heere, dat uw koninkrijk in te nemen valt. Ja, dat het met geweld ingenomen mag worden, maar dan ook alleen maar langs die weg. Niet zomaar achterloos, niet zomaar zonder dat het een wonder zou zijn, niet zomaar wanneer we bezig zijn met de dingen van de dag, maar een wonder, Heer. Ja, daar is uw woord vol van en daar is het werk van uw geest vol van. Uw naam is immers wonderlijk. O Heere, wilt u zo vanmiddag ook nog wonderen doen? Als we vanmiddag het oordeel moeten prediken, laat dan het behoud ons deel zijn. En als we zullen moeten spreken van de, en wat een vreselijke woorden, van de eeuwige verdoemenis. O Heere, werk dan in die weg de zaligheid voor onze zielen. Want daartoe laat u het aan ons hart hechten. En daartoe schudt u ons door elkaar, dat we het zouden weten. Daartoe hebt u het geroepen, daar in die steden, wee u, wee u. En dat is het absolute tegendeel van zalig u. Wat wij ervan maken en wat wij ermee doen, Heere, dat komt daar terecht, waar het wee wordt uitgesproken. En dan mag het ons blijken, en laat het ons vanmiddag mogen blijken, dat het nu uw werk moet zijn, opdat we zouden worden verlost van het verderf. En opdat we zouden worden uitgerukt voor het eerst en ook telkens opnieuw, daarin bevestigd te worden dat u het bent die ons uitrukt uit de handen van de boze en uit de poel van de zonde. Wij bidden om uw genade, Heere. Het zal vanmiddag een moeilijk onderwerp zijn. Als het gaat over de bediening van de sleutel van de prediking. Heb dank, Heere, dat we ervan mogen horen dat die sleutel bediend wordt. Opdat de deur van het koninkrijk der hemelen zou worden ontsloten. Dat een mensenkind die verloren is, behouden zou worden. Zo dikwijls als hij of zij de gewisse belofte van God met een waarachtig geloof aangereikt. En niets meer heeft dan dat. Uw woord, o Heere. Uw woord alleen, omdat het uw woord is. Maar wie eraan voorbij leeft, en wie in deze dingen achterloos is, en in onbekeerlijkheid en in ongeloof verder gaat, de deur zal gesloten worden en zal ooit gesloten blijven. Wat een onderwerp, Heere. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet over preken. En dat kunnen we helemaal niet bevatten. En toch, het behoort ook tot de openbaring. U hebt het gewild en niemand meer dan u. O Heere Jezus Christus, die afkomstig was uit de eeuwige, zuivere zaligheid, hebt dat tot thema van uw prediking gemaakt. Zouden wij het dan moeten verzwijgen? Het mag niet en het kan niet. Maar schenk dan, o Heere, die bewogenheid en die hartelijke gezindheid die ook in u was, Heere Jezus Christus. Opdat we er zouden wegrukken uit het verderf. Opdat we, alsof het van onze prediking en van onze bediening en van ons luisteren zou afhangen, dat we onszelf en elkaar zouden redden van het verderf. Dat we elkaar en onszelf er niet voor over hebben, Heer. En ook onze kinderen niet, onze jongens en meisjes niet. Daar hebben we ze toch niet voor ontvangen. O Heere, doe dan wonderen. Zo zien we op tot u. We mogen verwachting hebben van u. O Heere, beschaam ons dan niet. En laat de stille hoop, laat ze mogen uitlopen op de verwondering dat u, o Heere, voortgaat, ook in ons midden. We dragen elkaar nogmaals aan u op. U kent ieder van ons in vreugdevolle en in moeitevolle omstandigheden. Gedenk ons. Wie we ook zijn en waar we ons mee bezighouden. Wilt u zijn met onze jonge mensen, met onze kinderen en onze scholieren, ook met diegenen van ons die bezig zijn met hun examens. Geef dat ze, nadat ze zich er bijzonder voor beijverd hebben, want dat hoort toch naar de verantwoordelijkheid die u gaf. Maar geef dat bij het maken van de examens, dat er helderheid van gedachten zal zijn. En wilt u zo uw zegen geven en laat het ook een zaak van gebed zijn. Ook in onze dagelijkse bezigheden, Heren. Misschien wel op een moeilijke plek. Misschien wel waarin het ons moeilijk gemaakt wordt. En waar, of waar, waar het allemaal niet zo gemakkelijk is. Wilt u ons daarin helpen en bijstaan? Er zijn toch geen neutrale terreinen in het leven. We mogen toch Wanneer we in uw weg gaan, Heer, en wanneer we het van u verwachten, mogen we uw bijstand verwachten en erom bidden. Opdat u ons helpt, ook in alle moeite en zorgen. Ik bid u nu voor allen die verdriet hebben, ook in ons midden. De dingen kunnen nog zo teer liggen en zo schrijnend veel pijn doen. O Heere, help en sterk ons daarin. Ook in het midden van ons kerkelijk leven hebt u gesproken, nu in de afgelopen week de oude mevrouw van der End overleden is. Ze moest haar man ook in de weg van het vlees volgen, Heere. Geeft u aan de kinderen en allen die om haar treuren troost en alles wat nodig is. En Heere, wilt u geven dat in het midden van de kerken en overal waar uw woord verkondigd wordt, er dienaren zijn en ook vrouwen van dienaren die staan voor de zaak waartoe ze geroepen worden. We bidden u voor de Theologische Universiteit en voor allen die daar studeren en doseren, dat u kracht geven en wijsheid. En laat ook dat werk, o Heere, onder uw zegenende handen voortgang mogen hebben. Wees met deze wereld en met de kerk in deze wereld. Overal waar het getuigenis van uw naam wordt tegengestaan, geef nog ruimte, Heere. En wilt u ondersteuning geven aan de verdrukte en vervolgde kerk. Laat uw koninkrijk komen en uw wil mogen geschieden. Wees met alle werk van zending en evangelisatie. Op moeilijke plaatsen wellicht wilt u kracht geven en geef dat dat werk niet al zuchtende wordt gedaan, maar dat gezien mag worden op u. De grote zaaier en de goede herder die voortgaat met uw kerk te vergaderen. Wees ook met ons volksbestaan, Heren. In deze week worden we geroepen om onze stem uit te brengen. Op een wijze die we tot dusver niet gewend zijn. Heren, we hebben grote zorgen, niet alleen over ons eigen volksbestaan, maar ook over Europa. Over dat deel van deze wereld dat zoveel eeuwen grote voorrechten heeft ontvangen. Op de ene plaats meer dan de ander. Maar met name Europa heeft vele eeuwen lang zich mogen verheugen in het licht van het evangelie dat glansde. En het is weg, het is op heel veel plaatsen weg. O, wilt u ook in ons avondland, Heren, wilt u nog wonderen doen? En wilt u tonen dat u ook onze volkeren er niet voor over hebt om weg te zinken in een nieuw heidendom? Geef dat we ook deze week onze verantwoordelijkheid verstaan in het uitbrengen van onze stem. Heren, zo wacht het alles op uw zegen, de grote dingen en de kleine. We bidden u om het werk van uw geest. Zegen ons, o Heren, en gedenk ons in uw trouw. Doe het niet om ons, want dat is onmogelijk. Maar doe het om uzelf. En om de eer van uw naam. En om de voortgang van uw zaak. Om de zaligheid van zielen. Om Christus wil. Amen. Opnieuw, gemeente, zingen wij Psalm 90, nu de versen 7 en 9. Psalm 90 en daarvan de versen 7. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? En daarna ook het 9e vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. Het 7e vers en daarna het 9e vers uit Psalm 90. Evenals vanmorgen is nu de eerste collecte voor de eredienst, de tweede voor de kerk en straks na de prediking opnieuw voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmiddag luisteren we naar een gedeelte uit onze catechismus uit zondag 31. Maar ik zei u vanmorgen al dat dat zal zijn in nauwe samenhang, opnieuw in nauwe samenhang met Matteüs 11. Ik lees nog met u de versen 20 tot en met 24 uit Matteüs 11. We lezen daar: toen begon hij, de Heer Jezus namelijk, de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, ge zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan u. Tot zover. En nu gaan we naar onze catechismus toe. Naar zondag 31, vraag en antwoord 84. En de orde van behandeling is vanmiddag het tweede gedeelte van antwoord 84. Maar voor het gehele overzicht lees ik met u nog de vraag met het complete antwoord. Daar wordt ons gevraagd: hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? En dan is dit het antwoord: zo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en in iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als ze de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, en hier begint het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Tot zover. Dat is dus opnieuw de vraag, gemeente, die aan ons gesteld wordt en die een antwoord vergt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? Een vorige keer heb ik u erop gewezen, en het volgt uit wat we net gelezen hebben, dat het koninkrijk der hemelen vergeleken wordt met een ruimte of met een gebouw of met een gebied, in ieder geval waar sprake is van een ingang, van een deur. Een deur die scharniert. Een deur die open gaat en een deur, diezelfde deur, die dicht gaat. Niet per ongeluk in het slot valt, omdat het tocht onbedoeld. Een deur die bedoeld, bewust bedoeld open te gaan. En in een andere situatie bewust bedoeld dicht te gaan. En over dat laatste, geliefde gemeente, gaat het vanmiddag. Want het koninkrijk der hemelen, dat hemelrijk waarover het vanmiddag gaat, het wordt niet alleen ontsloten, maar het wordt ook toegesloten. En op de vraag naar het hoe, op welke wijze die ontsluiting, dus die openzetting plaatsvindt, En de vraag op welke wijze dan die toesluiting plaatsvindt, is ons gewezen op een tweetal sleutels. De sleutels die bediend worden. En het is de eerste, tegelijkertijd ook de belangrijkste van de twee sleutels, die vanmiddag, gemeente, in de prediking aan de orde gesteld wordt en dat geldt van deze dienst, die tegelijkertijd ook bediend wordt. In de prediking van de sleutels van het hemelrijk. Het koninkrijk der hemelen, en we hebben het gelezen, wordt ontsloten als aan de gelovigen verkondigd en betuigd wordt dat, zo dikwijls als ze de beloften, de gewisse beloften van God met een waar geloof aannemen, hun zonden, al hun zonden, om Christus wil vergeven zijn. Dat mag en dat moet gezegd worden met de autoriteit van het woord van God. Uw zonden zijn u vergeven wanneer u de beloften Gods met een waar geloof aanneemt en de toevlucht neemt tot Christus, die een zondaar niet afwijst. Maar dat koninkrijk der hemelen, dat wordt toegesloten. En dat koninkrijk der hemelen, dat wordt bewust toegesloten, ook in de prediking, als aan de ongelovigen en de onbekeerlijken. En opnieuw die twee woorden, en ik kom er straks nog een keer op terug. Verkondigd en betuigd wordt dat, zolang ze zich niet van harte bekeren en zich aan Gods genade niet van harte onderwerpen, de toorn van God en de verdoemenis, de eeuwige verdoemenis, niet alleen hun wacht, maar al op hen ligt. Gemeente, dat is de bediening van de sleutels van het hemelrijk. En dat moet verkondigd worden. Over dat eerste hebben we gesproken. En over het tweede gaat het vanmiddag. Over de toesluiting van het koninkrijk van God. En gemeente, ik hoop dat we vanmiddag het gewicht ervan zullen gevoelen. Wat dat betekent. Dat er gepreekt moet worden dat het koninkrijk van God dicht gaat. Ben ik daartoe geroepen? Kennelijk wel. Dat behoort ook tot de bediening van het evangelie. Te prediken dat het koninkrijk van God op slot gaat. Zolang u en jij als hoorder onder dat evangelie in ongeloof en onbekeerlijkheid volhardt en het woord van God aan je voorbij laat gaan. Maar met welk doel? Gemeente, ik wil niet nalaten het nu al te zeggen. Met welk doel? Met welk doel wordt het ons verkondigd? Met welk doel wordt het verkondigd dat de deur van het koninkrijk van God bewust en door God bedoeld dicht gaat? Dat klinkt heel paradoxaal en tegenstrijdig. Maar met welk doel wordt dat verkondigd? Gemeente, met geen ander doel dan dat die deur nochtans open zou gaan, maar dan in de weg die we de vorige keer gehoord hebben. Wanneer u zich tot God bekeert en de belofte Gods met een waarachtig geloof aanneemt. Ik zeg het met de woorden van onze belijdenis. En zo is het ook. Maar het thema van de preek vanavond is het koninkrijk van God toegesloten. En dan zijn er drie gedachten. De prediking van Gods toorn en zijn verdoemenis. Gemeente, het zijn de woorden die genoemd worden. Ik moet ze schuchter uitspreken, maar toch tegelijkertijd de volle zwaarte ervan proberen. Nou ja, hoe zal het kunnen, de volle zwaarte? Ik hoor het me zeggen. Maar toch iets ervan op uw hart te leggen. Allereerst de eerste gedachte dus. De prediking van Gods toorn en het eeuwige oordeel. De tweede gedachte. De ontkoming aan Gods toorn en de verdoemenis. En de derde gedachte in de lijn van dit antwoord, de bevestiging, ik kan ook zeggen de uitvoering van Gods toorn en zijn verdoemenis. Dus het koninkrijk der hemelen toegesloten. Allereerst de prediking van. Ten tweede de ontkoming aan. En ten derde de uitvoering, de bevestiging van de toorn van God en de eeuwige veroordeling. Geliefde gemeente, we kunnen tot geen andere conclusie komen dan dat het evangelie dat ons gepredikt wordt twee kanten heeft. Nou, dat hebben de opstellers van de catechismus ook goed begrepen. Twee zijden, omdat er, jawel, omdat er twee soorten mensen zijn. En omdat er tweeërlei reactie op de prediking is. En daarom heeft het evangelie twee zijden. Dat heeft het evangelie niet in zichzelf. Want het evangelie bedoelt de proclamatie van Gods genade in Christus. Dat is het evangelie, laat dat duidelijk zijn. Maar dat heeft het evangelie wanneer het aankomt in ons midden. Dat heeft het evangelie als het zij wordt aangenomen, het zij wordt afgewezen. Dan blijkt dat dat evangelie twee zijden heeft. Nou, zo staat het ook in de schrift zelf. Ik wil het aantonen vanuit de schrift, opdat u niet zou denken dat deze gedachten voortkomen uit de menselijke gedachten van de opstellers van de catechismus. Nee, Gods woord zelf ook gaat eerlijk met ons om en verdoezelt de situatie van ons menselijk bestaan niet. Tweeërlei boodschap. Kreeg zo bijvoorbeeld de profeet Jesaja ook niet te horen wat hij preken moest met deze woorden: zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. En was het niet het volk Israël, toen het zich bevond aan de poorten van het beloofde land, en toen de Heere door de dienst van Mozes, vlak voordat Mozes afscheid zou gaan nemen van het volk, dat de Heere dat volk confronteerde met zijn wet en met zijn evangelie, met de zegening en met de vloek? En waren daar niet die twee bergen die de symbolen waren, enerzijds van de zegen van de Heere voor de rechtvaardigen die in zijn weg gingen, de berg Gerizim, maar anderzijds die berg Ebal, de berg der vervloeking? En was het niet bij die gelegenheid dat het telkens klonk, als de priesters het moesten zeggen: vervloekt is een iegelijk, en dan klonk er een zonde, en dan moest het volk zeggen, en ze deden het: amen. Wel, geliefden, zo is de openbaring van de Heere in zijn woord: zegen en vloek, zaligheid en verdoemenis. Zo geldt het. En de apostel Paulus, wanneer hij over het woord van de Heere spreekt en de prediking ervan, datzelfde woord, geliefden, dat is een reuken des doods ten dode en een reuken des levens ten leven. Maar bedoelt dan dat woord onze dood? Bedoelt dat woord dan onze ondergang? Wordt het ons gepredikt opdat we ons verharden zouden? Wel nee, zo niet. Want God heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En de Heere Jezus heeft het verloren mensengeslacht zo lief gehad dat hij zichzelf gegeven heeft. En de drie-enige God was met zoveel en is met zoveel bewogenheid aan deze wereld en de verlorenheid van het bestaan van mensen gebonden. En heeft zich daaraan gebonden dat hij zijn geest gegeven heeft en zijn woord gegeven heeft. Opdat, en dat is het doel, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. En daarom, gemeente, ook de prediking van vanmiddag staat in het kader daarvan, dat de Heer het zegt: maar ik heb geen lust in je dood. Ik heb geen lust in je dood, maar daarin heb ik lust dat je je bekeert en dat je leeft. Toch die tweeërlei boodschap. Toch die tweeërlei uitwerking. En daarom toch ook vanmiddag, nadat we de vorige keer dat ene aspect gezien hebben. En daarom, gemeente, in volle zwaarte en in een Bijbels accent, toch ook dit. die in de Zoon gelooft, jazeker, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die in ongeloof en in onbekeerlijkheid aan Gods geliefde Zoon voorbij gaat. En wat zegt Johannes dan? De toorn van God blijft op hem. Gemeente, ik realiseer me dat het allemaal bekende klanken zijn. En dat u er niet op die manier van opziet, dat u zegt, nou dat heb ik nou nog nooit gehoord. Dat is de lijn van de prediking waaraan we gewend zijn. Maar ik wilde wel eens dat u het niet wist. En dat u van verbazing en misschien wel iets van wanhoop er eens van op zou zien. Dat u zou zeggen, maar ligt het dan zo? Is het dan zo? En dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt dus als het aankomt. Als het in je eigen leven aankomt en als je je eigen naam hoort noemen. Als het hier gezegd wordt. Wie in de Zoon van God niet gelooft. En ik ben zo'n ongelovige. En ik ben zo'n onbekeerde en zo'n onbekeerlijke. En wanneer het werkelijkheid in je leven wordt. De toorn van God ligt op je. En dat zegt Ursinus hier in antwoord 84. Nu nog een keer heel nadrukkelijk. En dat moet worden verkondigd en betuigd. Hij slaat het niet over. Met de gedachte van, nou dat heb ik zojuist al gezegd. Dat de waarheid van Gods woord verkondigd moet worden en betuigd moet worden. Nee, dat zegt hij nog een keer. Dat moet verkondigd worden. En dat moet betuigd worden. En ik denk dat het in de lijn van de schrift is. Zoals ook de apostel Petrus het in het huis van Cornelius met dezezelfde woorden gezegd heeft. Het moet verkondigd worden en het moet betuigd worden. Want daartoe ben ik geroepen. En gemeente ook dit woord. Het moet verkondigd. Verkondigd worden. Wat is dat ook alweer? Ik heb het de vorige keer gezegd, maar ik zal het nog maar een keer herhalen, want de catechismus geeft er aanleiding toe. Wat is dat dan, dat verkondigen? Wel, we weten het nog wel. Dat is wanneer er een heraut op pad gestuurd wordt. En wanneer de koning of een of andere minister. En ik spreek in beelden die wat achterhaald zijn, maar laten we het er maar een ogenblik op houden. Wanneer tot die heraut gezegd wordt, ga daar en daarheen en verkondig wat ik wil dat je verkondigt. En die heraut, die heeft niks in te brengen in wat hij zeggen moet. Hij komt daar in naam van zijn zender. En wat zijn zender hem als een last en tegelijkertijd als een volmacht heeft meegegeven, dat moet hij verkondigen. Wanneer hij daar een stad arriveert, dan kan hij niet vragen van wat zouden jullie graag willen dat ik zou gaan zeggen. Nee, hij heeft een opdracht en dat moet hij verkondigen. En hij moet het met zoveel kracht en met zoveel autoriteit en tegelijkertijd ook met zoveel bewogenheid spreken, alsof de koning spreekt. Alsof degene tot wie die boodschap komt in de stem van de heraut, de stem van de zender horen, van de koning. En zo moet hij het verkondigen. En daarom, gemeente, ook in dit opzicht. Het is niet een mensenwoord waarin het u en jullie gezegd wordt. Dat wie in onbekeerlijkheid en in ongelovigheid volhardt, de toorn van God op u ligt. En de deur van het koninkrijk der hemelen gesloten blijft en wordt. Maar geliefden, het is een goddelijk woord. Ook hiervan geldt. Alzo spreekt de Heere, Heere, in de ernst en in het gewicht van dat woord. Het moet verkondigd en het moet betuigd worden. Wat betekende dat ook alweer? Wel, dat wijst daarop dat er een getuige aan het woord is. Die heraut, dat is niet zomaar iemand die het van horen zeggen heeft. Nee, de koning heeft hem er zelf ook van overtuigd. En die heraut, die staat ook voor zijn zaak. Zoals de apostelen oog- en oorgetuigen waren van de woorden van de Heere Jezus en van zijn boodschap. Ze waren door hem zelf uitgezonden. Ze waren getuigen. We kennen de woorden van de apostel Paulus wel in 1 Korinthe 15. Als hij het heilsfeit van de opstanding verdedigt, dan zegt hij, maar hij is ook aan mij verschenen. Ik ben zelf ook getuige ervan. En ziet u, dat is nog wat extra's. Nee, niet datgene wat in het hart van die heraut ligt, mag hij verkondigen. En toch, Wat hij verkondigt, dat moet ook in het hart van die heroud liggen. Want dan alleen zal hij in staat zijn om de betrouwbaarheid van dat woord over te brengen op zijn hoorders. Wel nu, deze heroud, hij moet het zeggen. Alzo spreekt de Heere, Heere. En het is een waarachtig woord. En het is een betrouwbaar woord. En twijfel daar nu niet aan. Denk nou niet dat de scherpe kanten er wel van af. Maar zoals ik het zeg, zo is het waar. Het is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat het waar is, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op u ligt. En gemeente, dat moet dus verkondigd worden. En ik verkondig het op dit ogenblik. Moet ik dat er nog bij zeggen? Gemeente, dat wordt op dit ogenblik aan uw hart gelegd. Dat dit waar is. Dat dit bij God waar is. Dat allen die zijn woord alleen maar voor kennisgeving aannemen. En dat allen die aan Christus Jezus, de geliefde Zoon van de Vader, voorbij gaan. Dat allen die hun eigen leven liever hebben dan de eer van de Heilige God. Dat allen die weigeren hun leven te verliezen, dat het van die allen geldt. Dat het gemeente, en laat ik mezelf maar insluiten, dat het van ons allen geldt in zoverre we in die weg gaan. Dat het van ons allen geldt dat de toorn van God en de verdoemenis op ons ligt. Wat dat betekent? Dat we geen deel hebben aan het Rijk van God. En dat we geen deel hebben aan de toekomst van het Rijk van God. En dat we geen deel hebben aan de zegeningen van het Koninkrijk van God. Dat we God niet tot een Vader hebben. En dat we Christus niet tot een zaligmaker hebben. En dat we de Heilige Geest niet tot een trooster hebben. En wie de geest van Christus niet heeft, geliefden, die komt Christus niet toe. En wie Christus niet heeft, voor hem of haar is God niet een verzoend God. En wie God niet tot een verzoend God heeft, die heeft God tot een toornend God. Die heeft de Heilige God tot een God die tegen hem is. Die heeft die God tot een God voor wie ik niet kan bestaan. Die ook voor mij een verterend vuur is. En dat verkondig ik u. En dat betuig ik u. Zo spreekt de Heere, Heere. Dit is uw leven. En dit is de toekomst van uw leven. Als u in deze weg bent en in deze weg blijft. Dit is ook het apostolisch getuigenis, geliefden. Dit is het wat de apostel Paulus zegt. Als hij het schrijft aan de Korintiërs, wetende de schrik des Heren. Paulus, hij was er zelf achter gekomen wat het betekende om die heilige, om die verblindende God te ontmoeten. Toen hij daar op de weg naar Damascus, nee niet hij Christus, maar Christus hem ontmoette. Toen daar plotseling hij, Paulus, Saulus, die bezig was om de gemeente van Christus te verwoesten in ongeloof en onbekeerlijkheid, zelfs menend dat hij goden een dienst bewees, daar Christus op zijn weg kreeg. Paulus wist wat de schrik des Heren was. Hij bezweek eraan. En hoe het precies gegaan is, we weten het niet. Maar hij was totaal overrompeld. En hij was zichzelf niet meer. Wie zijt ge, Heren? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dit is het nu. Dit moet ik u betuigen. Dit moet ik u verkondigen. verkondigen dat de toorn van God en de verdoemenis op u ligt. En wanneer u het niet voelt, gemeente, wanneer u het niet beseft, en daar hebben we het vanmorgen over gehad, toen ik u zei dat de zonde een gevoelloosmakend effect heeft, een verdovend effect. Als u het niet gevoelt, als u het niet beseft, geliefde gemeente, dan is het een reden te meer om het voor waar aan te nemen. Want dan blijkt het te meer dat het zo is, dat de zonde en de onbekeerlijkheid u al zo verdoofd heeft, dat het u nog niet eens raakt. En daarom, ik zeg u, schrik toch wakker. Kus toch de Zoon, opdat hij niet toorne. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Of als een muilezel door domheid voortgedreven. Gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Gemeente, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Ja, we kennen het versje wel en u bent me al voor. Maar voel eens aan wat het betekent. Want wie God verlaat, al niet alleen bewust, maar wie gewoon doorgaat op een eigen weg, weg van God, buiten God, los van God, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En weet u wie dat geweten heeft? Gemeente, dat heeft de Heere Jezus geweten. Hij heeft het geweten wat het was. Dat de toorn van God en de verdoemenis van de Heilige God op hem was. Hij heeft het geweten. God, God de Vader, hij heeft zijn eigen Zoon eronder geplaatst. Want de eer van zijn naam ging hem boven alles. En heeft zelfs zijn eigen Zoon onder zijn toorn en in zijn verlatenheid, dat is in de verdoemenis geplaatst. En nu is het de Heere Jezus. Ja, nu is het de Heere Jezus. Nu is het Christus die vanmiddag door uw dienaar u bidt. Laat u met God verzoenen. Dan is het niet mijn stem, maar dan is het de stem van Christus Jezus, die nu gezeten is in de troon van zijn goddelijke Vader, die het zegt, ga toch niet voort, maar besef, besef wat het is, dat wat de toorn van God is, en hij zegt het daarmee, ik weet wat het is, ik ben eronder te gronden gegaan, en zelfs ik, God uit God, licht uit licht, zelfs ik heb het geroepen, Eloi, Eloi lama sabachthani, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zou God, die dan zelfs zijn Zoon niet gespaard heeft, gemeente, zal hij dan wel mij sparen? En zal hij dan wel u sparen? En zal hij dan wel jou sparen? Wel, het is dezezelfde Heere Jezus geweest, aan de vooravond van dat diepe lijden, die, toen hij daar staande op de Olijfberg, dat onbekeerlijke Jeruzalem zag, toen heeft hij het uitgeroepen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. Zoals een vogel, zoals een hen haar kuikens bijeen vergaderen wil. Maar je hebt tot nu toe niet gewild. En daarom, och, of gij nog bekende. Nee, niet morgen. Of gij nog bekende in deze uw dag. Wat tot uw vrede dient. Als dat zijn boodschap al was, wat zal het aan ons moeten klemmen, gemeente, vanmiddag, naar aanleiding van dit korte stukje uit de catechismus. En nu de tweede gedachte. Want er staat iets waar we niet aan voorbij mogen gaan. en waaraan ik ook niet voorbij wil gaan. Daar wordt gezegd dat ons verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op me ligt, zolang ik me niet bekeer. Ik moet u verkondigen en betuigen, en ik doe het bij deze, dat allen die aan God en zijn genade voorbij gaan, zelf veroorzaken dat in de prediking voor u de deur gesloten wordt. En de prediking van vanmiddag, dat is de prediking van een gesloten deur. Maar gemeente, dat is tegelijkertijd de prediking van een deur die nog open kan gaan. Dat is het evangelie vanmiddag. Zolang u zich niet bekeert, blijft die deur gesloten. Maar u voelt, daar zit iets in. Daar zit ruimte in. Daar zit iets in. Daar is nog de prediking van het evangelie. Daar is nog de prediking van een God die wacht om genadig te zijn. Daar is nog de prediking van een die het roept. Maar vliet dan nu de toekomende toorn. Want er is nog ontkoming, gemeente. En daarom wordt het u verkondigd. De prediking van vanmiddag, dat is geen prediking van een stand van zaken. Dat is niet de prediking die u voor kennisgeving kunt aannemen, ten gevolge waarvan u straks de kerk uit kunt gaan en tegen uzelf of tegen elkaar zeggen: nou, dat hebben we dan ook weer gehoord, zo ligt het kennelijk en het is goed gezegd, of niet. Maar het is de prediking daarvan, dat wanneer u zo voortgaat, dat de deur van het koninkrijk der hemelen gesloten is en blijft. Maar zolang u zich niet bekeert, en daarom, geliefden, is deze prediking tegelijkertijd een scherp, jazeker, maar ook een hartelijk appel op bekering en geloof, opdat u zich tot de Heere zou wenden. Mag ik verwijzen naar de preek van vanmorgen? Dat geweld doen op het koninkrijk, dat is het. Dat geweld doen, omdat het niet anders kan. Omdat de klem op uw hart ligt. Omdat de nood van uw leven u voor ogen rest. Omdat het opklimt langs de wanden van uw hart. Het moet gebeuren, het geweld op het koninkrijk der hemelen. Wel, dat deed de Heer Jezus. En nu ga ik een ogenblik met u naar Matthäus 11. Dat deed de Heer Jezus in zijn prediking. Maar dat was wel een prediking. Dat was geen liefkozende prediking. Dat was geen prediking die de mensen op een voetstuk zette. Maar dat was een prediking, wat staat er? We zouden het bijna niet geloven. Dat is een prediking vol verwijt. Dat hebben we gelezen. Toen begon hij, de Heer Jezus, vers 20. Toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten het meest geschied waren, te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Moet ik die toon ook aanslaan? Jawel, dat zal ik doen. Toen begon hij de steden te verwijten, dat ze zich niet bekeerd hadden. Gemeente, geen verontschuldigingen voor het ongeloof. Geen excuses voor uw onbekeerlijkheid. Niet één. Want de Heere Jezus doet het ook niet. Toen begon hij de steden. En dat waren steden die hij lief had. Want dat was zijn eigen gebied. Dat was zijn geboortegebied. Bethsaida, Capernaum, Chorazin, Nazareth. Toen begon hij ze te verwijten. En ze zagen het aan zijn ogen. En ze hoorden het aan de klank van zijn stem. Dat ze zich niet bekeerd hebben. En bij de Heere Jezus behoefde je niet aan te komen met allerlei praatjes en vromigheden van de mens kan zich niet bekeren. Hij begon het ze te verwijten. Dat ze zich niet bekeerd hadden. En dat te meer. Wat te meer? En dat te meer. Omdat hij ze zoveel voorrechten gegeven had. Daarom te meer. Dat is heel de context waarin het staat. Al die tekenen. Al die wonderen. Al die woorden. heel zijn persoon, in zijn goedheid en in zijn bewogenheid en in zijn ontferming en in zijn erbarming, in de genade die hij bewezen had. De Heere Jezus zegt, heb je het nou nog niet gezien? Heb je het nou nog niet geleerd? Erken je het nou nog niet, dat ik de Messias ben, de gekomene van mijn Vader? Wat moet ik dan nog meer zeggen? En wat moet ik dan nog meer doen? En het staat hier niet, maar de Heere Jezus had zelfs een oud-testamentisch woord daarbij kunnen betrekken. De woorden die de profeet Jesaja aan het volk moest verkondigen. Over die wijngaard, weet u wel. Dat lied, dat bruiloftslied van die wijngaard, waarin zoveel is besteed. Er was een muur omheen gebouwd. Er was een toren gebouwd. Er was van alles gedaan. De beste wijnstokken waren erin geplaatst. En de wijngaardenier, hij mocht goede vruchten verwachten. Maar wat kwam er? Geen goede vruchten, maar kwade vruchten. En dan klinkt het. Wat heb ik nog meer? Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen? Dat ik er niet aan gedaan heb. Ja, dan klinkt het. En dan klinkt het. Dan zal uw plaats woest worden. En dan zal ik mijn wijngaard verderven. Omdat het er niet van komt. Dat is de klank van de woorden. Dat is de spits van het getuigenis van de Heere Jezus. Toen begon hij het ze te verwijten. En niets konden ze inbrengen. Wat had de Heere Jezus daar niet verricht, daar in die steden van Galilea? En wat was de reactie geweest? Nou, er zijn er geweest die geen interesse voor hem toonden. Die zijn er geweest die misschien enthousiaste verhalen van de buren hoorden. Maar nee, ze trokken hun schoenen er niet voor aan. Zeker een of andere wonderdoende. Nee, het is die Jezus uit Nazareth. Ja, daar hebben we wel over gehoord. Geen interesse. En wanneer ze uitgenodigd waren om ook naar zijn woorden te komen luisteren. Nou, dan zei de een, ik heb een vrouw getrouwd, het past me niet. En een ander zei, ik heb 5 juk ossen gekocht. Nee, het komt nou niet uit. Houd mij voor verontschuldigd. Geen interesse. Gemeente, past u het op uzelf toe? Zou het kunnen dat dit u betreft? Ja, u zit er zondags wel. Ja, zondags. Andere keren niet, maar zondags dan wel. Maar eigenlijk, nou nee. Ja, je wilt wel luisteren, maar geen interesse. In ieder geval, ze bekeerden zich niet. En er waren er misschien anderen. Ja, die hadden wel interesse. Het greep ze aan. Ze hoorden het en ze zagen het. En zodra ze hoorden dat de Heere Jezus in de stad was, ze gingen er naartoe. En ze waren vol van verbijstering en verwondering over het werk van de Heere Jezus. Maar wanneer de Heere Jezus ging preken, en wanneer de Heer Jezus het zich ging aanwijzen, wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Maar wie probeert om zijn leven te behouden, die zal het verliezen. Nee, toen keerden ze om. Dat ging te ver. Dat kon deze Jezus van hen niet vergen. Nee, dat niet. Dat kon niet. Het kwam ze niet uit. Want dan moesten ze zoveel opgeven. Er was enerzijds wel interesse. En met elkaar spraken ze erover. Maar kwam niet te dichtbij. En ze bekeerden zich niet. En dan waren er waarschijnlijk ook nog anderen. Oh, ze hingen aan de lippen van de Heere Jezus. Ze vonden het prachtig. Want zoiets hadden ze nog nooit gehoord. Hij sprak als een machthebbende en ze zeiden tegen elkaar, dat is totaal anders dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Deze man die spreekt met zijn hart, hij spreekt als een machthebbende. En ze waren bij tijden misschien ook tot tranen toe bewogen. Het raakte hun emotie en ze wilden, ja, ze wilden wel met hem eten en ze wilden met hem drinken. En ze gingen hem achteraan en ze waren getuigen van die uitdeling van de broden en de vissen. O, geweldig en machtig. En toch, ook van hen gold het. Deze reden is hard. Wie kan haar geloven? En uiteindelijk dropen ze af. Ze keerden zich af. Ze hadden maar een tijdgeloof. En geen bekering. In ieder geval, ook zij bekeerden zich niet. Gemeente, ziet u, er kunnen verschillende graden zijn. Jazeker. Er kunnen verschillende graden zijn van onbekeerlijkheid en ongeloof. En daar kunnen mensen geweest zijn. Als we ze hadden gezien en we hadden ze gehoord, dan hadden we met elkaar gezegd, ach, oh, dat is een echte discipel van de Heere Jezus. En zelfs binnen de kring van de discipelschap was er zelfs nog één die, toen de Heere Jezus zei, zult gij lieden ook niet weggaan, toen iedereen wegging. Nee, hij ging niet. Judas. Maar ook hij bekeerde zich niet. Gemeente, moet ik het toepassen? Het hoeft toch niet? Doet u het zelf? Maar ze bekeerden zich niet. Welke graden en verscheidenheden er ook waren. Maar er was in hun leven niet wat we van die tollenaren lezen. En wat we van die zondaren lezen. In Lucas 7. En dat is eigenlijk het parallelle hoofdstuk van Matteüs zelf. U moet het maar eens lezen. Die verootmoedigden ze zich. En ze rechtvaardigden God. Ze hadden het begrepen. Uit de boodschap van Johannes de Doper. En uit de boodschap van de Heere Jezus. Ze vielen het toe. Ze verootmoedigden zich. En ze hadden genade nodig. Maar alles wat dat niet was, daarvan geldt het. Zolang ze zich niet bekeren, de toorn en de verdoemenis. Gemeente, ik mag het toch niet anders zeggen. Zo klinkt het uit de schrift en uit de belijdenis. Uit de woorden van de Heere Jezus. En zoals er graden zijn in onbekeerlijkheid, gemeente, zo zullen er ook graden zijn in de verdoemenis. De Heere Jezus heeft het gezegd. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. Want wie de weg geweten heeft en wie de weg toegestemd heeft en wie de weg besproken heeft en wie de weg voorgewend heeft, die zal met meerdere slagen, met dubbele slagen geslagen worden. Het is wel een hard woord vanmiddag. Maar nu het gewicht. En dat is het derde. Dat is dat laatste zinnetje van antwoord 84. Naar welk getuigenis van het evangelie moet je horen? Dan klinkt hier nog het evangelie. Naar welk getuigenis van het evangelie? God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Ja, de Heere oordeelt hier ook. Wanneer? Gemeente, op dit moment. God oordeelt. Want de bediening van de sleutels van het hemelrijk vindt toch door de prediking plaats. En daar waar de prediking getrouw en in overeenstemming met de wil van God klinkt, daar worden die sleutels gebruikt. En daar gaat of de deur open, of daar gaat de deur dicht. En daar geschiet het oordeel. Begrijpt u nu ook dat in het verband van het heilig avondmaal gesproken wordt van jezelf een oordeel eten? Wel, dat heeft hiermee te maken. Maar, ook al is dat dan geen Bijbelse uitdrukking, maar helemaal naar analogie daarvan. Kun je jezelf ook een oordeel luisteren? Even goed, net zo goed als je het beluistert. En meer niet. Dan luister je jezelf een oordeel. Naar welk evangelie God oordeelt, beide in dit en in het toekomende leven. Ja, nu nog een ogenblik over dat laatste. Wat betekent dat? Wel, gemeente, dat de bediening van de sleutelmacht onder de prediking ook in de toesluiting van de deur van het hemelrijk, dat die bediening van de sleutelmacht een voortzetting vindt in de hemel. En wanneer? Als ik voor de rechterstoel van God zal staan, dan. Dan wordt het definitief. Nee, niet een ander oordeel, maar ditzelfde oordeel. Wat nu geschiet in hetzij dat u het woord van de Heere door een waarachtig geloof ontvangt. Het zij dat u het afwijst. In dat oordeel wat hier geschiedt, zal God zijn oordeel voortzetten. En daarom, het is een terecht woord, wanneer we wel eens zeggen dat er een rechte lijn loopt van de preekstoel naar de rechterstoel. Ja, dat moet die man op de preekstoel zich ook goed realiseren. Laat ik dan een ogenblik voor mezelf preken. Wat hier gebeurt, geliefden, dat wordt in de hemel gehoord. En God oordeelt ook daarover of het in overeenstemming met zijn wil is. En dat geeft het gewicht aan de prediking. Maar niet alleen op de kansel, net zo goed onder de kansel. Opdat we zouden beseffen dat de dingen die hier binnen de muren van deze Jeruzalemkerk plaatsvinden, geliefden, dat het eeuwigheidsgewicht heeft. En dat de eeuwigheid zal openbaren wat op dit ogenblik hier gebeurt. En dan wordt het volle werkelijkheid. En dan zal blijken dat de woorden van vanmiddag, maar niet alleen van vanmiddag, dat dat niet slechts woorden zijn, maar dat het realiteiten zijn. Dat in de woorden, ik kan ook niet anders dan alleen woorden gebruiken, schamele, povere woorden, maar nochtans mogen Gods eigen Heilige Geest die woorden vullen, opdat u het gewicht zou kennen. Maar die woorden, die wijzen heen naar de werkelijkheid. En als er ooit één gewicht gegeven heeft aan zijn prediking, dan is het, geliefden, de Heer Jezus zelf. Geen van de profeten, zelfs niet Johannes de Doper, maar de Heere Jezus zelf is het, die meer dan een andere prediker, in alle concreetheid en heel frequent, dikwijls, met concrete woorden heeft aangegeven wat het is om onder de toorn van God en de eeuwige verdoemenis te zijn. Als hij het zegt, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En als hij spreekt over die plaats die voor de duivelen en zijn engelen is bereid, maar waar tenslotte niet alleen de duivel en zijn engelen zullen belanden, maar allen die met hem gemene zaak hebben gemaakt. En dat is het gewicht. Dat is het gewicht. Gemeente, mag ik het toespitsen? Mag ik het samenvatten? Weet, God laat zich niet bespotten. Wat is het wanneer we iemand bespotten? Dan houden we iemand niet in zijn waarde. Wel, God wil in zijn waarde gehouden worden. De Heere wil dat we de prediking en de woorden van de prediking, ook die vanmiddag tot ons komen, dat we de waarde en het gewicht ervan zullen kennen. En dat we het, laat ik het nou maar zo zeggen, dat we het serieus nemen. Dat we het ernstig nemen. Dat we het aannemen zoals het is. En daarom klinkt vanmiddag de oproep. Bekeert u toch tot hem. Al bekeert u toch tot hem. En het is niet mijn woord. Maar het is het woord van de profeet Jesaja. Het is ook het woord van de Heer Jezus die het gezegd heeft. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft ook deze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Amen. Wij zingen gemeente Psalm 6, de versen 2 en 3. samen nu de Heere bidden en danken. Ook Heere, voor de prediking van dit woord danken we u. U laat ook dit verkondigen en betuigen, Heere, als een woord dat waarachtig is en dat de aanneming van allen waard is, opdat we gered zouden zijn van het verderf, opdat we niet zouden geraken in die plaats waaruit geen terugkeer mogelijk is. U hebt geklopt, Heere, vandaag op onze harten. En het is ook voor uw kinderen best een zaak die overwogen en overdacht mag worden. Al is het alleen maar om met verwondering te overdenken uit welke grote nood en dood u hen gered hebt. Waaruit u verlost hebt en waaruit u nog steeds verlost en waaruit u verlossen zult ten laatste dagen. Het maakt een mens ootmoedig, Heere, als deze boodschap op zijn plaats komt, als het ons brengt bij u. Dan zijn we mensen die geen rechten hebben. Dan zijn we mensen die alleen maar verlorenheid hebben. Maar dan is er toch ook een roep bij u, Heere. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. Ja, dat is het geheim. Dan gaan we vluchten tot die God die onze rechter is. Maar we kunnen bij hem, we kunnen bij u niet vandaan blijven, Heere. Dat is uw trekkende kracht. Dat is uw genade. O, we bidden, Heere, om de uitwerking van dat woord. Maar laat het gewicht dan ook meegaan. Laat het op ons leven wegen, Heere. Ootmoedig dank dat u het gaf. Om ook deze woorden te spreken en te beluisteren. Wij bidden zo om alles wat nodig is. De toepassing. O, het wordt aan ons gezegd, Heere, we worden ertoe opgeroepen om de woorden toe te passen. Maar de toepassing aan onze zijde zal niet veel meer zijn dan vrezen en beven voor u. Maar Heere, wilt u, o Heilige Geest, deze woorden toepassen? Dan zullen ze ons brengen waartoe ze gesproken zijn. Gedenk ons in deze aanstaande week. In bezigheden of misschien wel in gebrek aan bezigheden. U kent het leven van ons allen, Heere, van moeite en zorg. Wilt u ons nabij zijn, ons leiden door uw geest en ons in uw gunst genadig verhoren. Om Christus wil. Amen. We zingen nu tot slot het laatste vers van Psalm 80. Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 11. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.